P-R-O-T-P.
U luistert naar de Protpot.
Alles geven, hè?
Welkom bij de Protpot. Dit is een podcast over de serie Het Eiland. Ik ben Christophe en ik ben een grote fan van het eerste uur van Het Eiland.
En ik ben Gert, ik ben een nieuwe fan in wording van het huidige uur.
En deze tweede aflevering staat in het teken van het introduceren van de belangrijkste personages. De 11 hoofdpersonages van seizoen 1. En we gaan ook nog een beetje dieper ingaan op de filmstijl en op de muziek voordat we echt de volgende aflevering kunnen scène per scène de afleveringen doorlopen.
Dat belooft.
In delegeren zit het woord ere. En ik ben dan ook zeer vereerd om voor u te mogen delegeren.
Dus het eerste personage dat ik er wil bijhalen is Guido Pallemans. En van Het Eiland hebben ze toen ook heteiland.be. Dat was toen ook de website waarin ze een uitleg kon vinden. En daar stond ook een officiële uitleg over de personage. Dus dat ga ik nu ook voorlezen. Dus Guido Pallemans, werd gespeeld door Frank Fokketijn, is de plichtsbewuste werknemer, de harde werker en de loyale collega die zich het liefst wat op de achtergrond houdt. Guido kan moeilijk nee zeggen, wil altijd het beste voor iedereen, ook al brengt hij zichzelf daardoor vaak in een lastig parket. Guido is getrouwd met Marianne en heeft 2 kinderen, Bram van 10 en Eva van 8. Dus ja, Guido is dus degene die het moment wat ik over spreek, zo halverwege aflevering 1, dus promoveert van ja, 1 van de 9 administratieve werknemers naar de chef. En gelijk wat we in zijn beschrijving al kunnen lezen, dat is geen persoon om chef te maken.
Ja, nee.
Dat is een die graag hard werkt, dat is een die loyaal is aan bedrijf, een die ja, heel plichtbewust is, bezig met wat hij moet doen, die ook voldoening haalt gewoon dat hij klaar is. Iemand die waarschijnlijk zo wat extra uitleg nodig heeft soms wel.
Die is een enorme conflict vermijderen.
Ja.
Op dat vlak ook een beetje een verzoener, maar... Ja,
verzoener, maar toch niet op de juiste manier altijd.
Ah ja, juist.
Doordat
ja,
omdat hij zelf geen enkel moment duidelijk wil zeggen waar dat op staat. Ja. Resultaat is dus dat, ja, dat hij pas reageert als hij eigenlijk al te laat is, als hij echt kwaad is.
Ja.
En, dus,
en
ja,
dan overdoet hij het.
Ja. Ja, ja, dan creëert hij extra ja, miserie die er niet had moeten zijn. Hm. Er wordt ook verwezen naar zijn vrouw Marianne en zijn zoon Bram. Dus zijn dochter Eva wordt eigenlijk echt wel nooit vermeld buiten op de website. Maar zijn zoon Bram wordt toch wel 2 keer vermeld. Hm. En Marianne krijgen we ook wel echt te zien. Hm. Maar daar gaan we nu niet op inhouden, maar op het werk is tijdens in het begin... Ja, de brave van de 3, hè. Aan de, eigenlijk de oudste, maar toch de minst mature. Ik denk effectief, ja, dat die een vrij goed werk levert. Misschien wordt hij ook chef gemaakt, puur vanuit de cijfers.
Mm-hmm.
Want hij zal het minst fouten maken van de 9. Dat kan ik mij heel goed voorstellen. Hij zal waarschijnlijk niet altijd snelst werken, maar wel secuur. En,
een heel secure mens, maar ik denk misschien dat ook een reden is dat je voelt dat dat Protu als baas van administratie, dat zij er toch wel heel veel aan heeft, dat Guido zeer gemakkelijk te domineren valt. Hè.
Ja, dat is haar reden. Hè.
Ja. Dus dat komt misschien meer toe als we Sylvia Protu zelf
ja, bespreken. Dat is inderdaad duidelijk haar bedoeling van hem chef te maken, hè. Dat is zo een brave. En met die Jean, daar weet ze, dat kan ze niet uit voorspellen dat hij reageert. Die wil ook niet goed mee. Ja. En dus ze denkt dat er zo iemand nodig heeft, gelijk Guido, om uw eigen programma te kunnen doordrukken daar.
Ja. Wat dan met Dreds bijvoorbeeld, hè, al een stuk minder gelukt zijn, ja.
Ja. Wat dat mij opviel van Guido Pallemans, eerlijk gezegd, van Frank Fokketijn, nu dat hij het neerzet, het was eigenlijk de enige personage waar ik me echt soms in erger dat hij te veel overact, echt.
Ja, ja.
Een beetje te veel, echt.
Ja, ja.
En hij had mij Hans in het begin niet mee.
Misschien een beetje een persoonlijke mening, maar inderdaad, het overacting en Frank Fokketijn, dat is nog, ja, dat is zijn stijl ook, hè. En soms werkt dat zeer goed, maar soms werkt dat ook een beetje tegen hem, vind ik.
Oh ja, ze die bril zo optrekken, ja. Hè, zo. Ja, ze doen allemaal wel wat, hè. Want Jan Eén vond dat ook wijs, omdat op een gegeven moment, als ze het aan het maken waren, zei hij van, ja, dat moest zo realistisch aanvoelen, maar toch, hij had het liefst zo karikaturaal mogelijk, ja, maar dat het toch nog realistisch voelt. Want er zijn ook, ja, er is voor het personage dat dierengeluiden maakt, er zijn, ja, ze hebben allemaal zo wat rare trekjes en zo, dat ze zo wat extra uitspelen. Ja, dat kan ook, hè, want ze lopen allemaal bijna overstrest. Heel, mm-hmm, ja, alle aflevering lang, dus ja, dat kan toch wel als ze zo wat rare tikjes hebben.
Ja, tiks is wel een goed woord. Dat is, ja, dat, het is zo uitvergroot dat het echt tiks worden. Het is meer dan, ja, kleine kantjes. Hè?
Ja, bij hem is dat zo, vooral die, ja, zijn neus optrekken, dat hij een bril is zo. Hè? Zo, ja, dat doet hij veel. Ja, ja. En dan zoals Michel iets tegen hem zegt, ja, Michel. Zo, dat is zo een van zijn quotes. Ja, dat is wel een van de belangrijkste dingen waar we de podcast over gaan hebben. Dat is de quotes die er allemaal uitkomen. Hè? Ja. Ik wil ook een verwijzing doen naar waar dat hij volgens mij wat begonnen is. En in de Gloria heb je op een gegeven moment een aflevering waar de Hallo Televisie toekomt bij het huis van een bankdirecteur. Mm-hmm. En hij treft de vrouw aan in de living, die zo heel, ja, heel hyperactief loopt en zo. Maar de man des huizes zoekt hij dan en die is dan bij de paardjes. En dan gaat hij gaan kijken bij de paardjes en die mens is juist op plan om zichzelf op te hangen. En zo,
dat heb ik niet gezien.
Maar het figuurtje dat Frank Fokkentijn daar als bankdirecteur neerzet, zo wat te neerslagen, zo wat... Ja, ik zie daar zo'n beetje het begin van Guido Palme. Ook een van de weinigen waar dat Frank Fokkentijn zijn bril aan heeft in de Gloria. En ja, ja, je ziet ook wel wat. Dus in, van eigen is hij de papi. Dat is eigenlijk de hoofdrol van... En ergens kan ik mij toch voorstellen dat Frank Fokkentijn, dat Guido Palmans, ook al is die zo plichtsbewust en eigenlijk echt braaf op het werk, toch kan ik mij voorstellen dat dat thuis dan toch een beetje de hardere is, zo. In die zo, ja, de regeltjes wat strak zetten, zo, en die...
Dat precies is altijd zeker, ja. Dat precies zal er zeker inkomen. Maar je ziet natuurlijk wel, zijn vrouw komt in episode 0, maar één of twee keer, het is in episode 1 dat ze aan bod komt. Ze is niet zo uitgewerkt, maar ik vind dat je ergens een beetje een echo ziet van hoe dat zijn verhouding met Protu is. Zijnde van allez, ze slaagt er wel in van hem.
Van haar goesting door, ja, te draaien.
Van hem gewoon blok te zetten door haar manier van doen. Ja, misschien dat hij thuis meer, ja, misschien dat hij thuis,
ja,
meer,
hij heeft toch ietsjes meer, hè, dus zijn goesting toch. Bij Protu had hij dan ook doen wat ze hem vraagt. Maar ja, voor zijn vrouw had hij niet altijd doen wat ze hem vraagt.
Ja.
Ik vind dat bij Michel, ja, dus Michel en Guido hebben alle twee een vrouw die we zo ongeveer evenveel zien. En die, ik vind dat die redelijk hetzelfde doen. Maar dat bij Michel wel meer opvalt dat die, ja, op het werk. Maar, ja, ik denk dat hij toch thuis toch wat meer te zeggen heeft zo dan, allee, dat hij ook wat harder is gewoon dan op het werk. Want op het werk is hij puur met zijn werk bezig en, ja, dat is het belangrijkste. En dan zo, ja, hem gerust gelaten worden, dat vindt hij ook heel belangrijk.
Michel, ik begin hier op mijn punt te komen, man. Ik voel het, ik begin te zweten en ik heb niet veel meer nodig, Michel.
Dan gaan we naar het volgende personage, Frankie Loosveld. Gespeeld door Wim Opbroek, ik ga ook weer voorlezen van op de site, is de entertainer van Op het Eiland. Hij is de humorist die met zijn grappen en grollen voor een ludieke sfeer tracht te zorgen. Alleen kan hij zijn enthousiasme moeilijk doseren. Maar Frankie is ook een heel gevoelig type. De vriendschap met Michel en Guido is heilig voor hem. Hij kan erg emotioneel reageren op zaken die deze speciale band dreigen te ondermijnen. Frankie Loosveld is vrijgezel en woont alleen. Ja, Frankie, dus Wim Opbroek is heel aanwezig. En, ja, zo, op dat gebied een typisch Wim Opbroek type die zo kan... ja, die op alle mogelijke manieren kan beginnen te brullen en zo. Het is duidelijk dat Jan Elender, ja, alles wil uithalen. Belangrijke, wat ik van Jan Elen zelf in een interview over hem heb gehoord, is hij staat eigenlijk voor eenzaamheid.
Ja.
Hij is eigenlijk iemand die geen echt bruisend sociaal leven heeft naast het werk.
En die dan eigenlijk op het werk zelf enorm veel bevestiging zoekt.
Ja, ja. En dat eiland die dan is ontstaan, als je het telt wat er gezegd wordt, hij zit daar al 4 jaar, of nog maar 4 jaar, ik weet niet wat ik moet zien. Ja, Guido van der Just, die zat er al 8 jaar en die heeft blijkbaar nog 4 jaar niet op de administratie gewerkt. Dus ik denk ook dat hij iets aan zijn rug heeft. Dat hij waarschijnlijk aan de band stond en dat hij dan zo, ik weet niet, een Excel-cursus heeft gevolgd of zo. Ja, ik kan niet echt promoveren, maar ja, hij wil daar blijven werken, maar, hè. Ja, oké, alleszins, ze zitten daar blijkbaar al vier, want Michel is iets ertussen. En voor, ja, voor Frankie is dat heel belangrijk, die een band die hij heeft met hun. En ik denk dat hij die een band zelf wat groter ziet dan dat hij is.
Ja, het is echt de drie musketiers, hè. Ja. Voor hem,
ja, en dat, Michel en Guido dat zien dat niet zo zwaar.
Ja.
Die hechten daar niet zoveel aan, gelijk. Allee, ze hebben er ook een loyale collega aan en ze hebben daar ook wat steun aan. Maar ja, je ziet dat vooral Michel, maar ja, Guido soms zelf ook. Ja, ze gebruiken hem ook een beetje, of hij is iemand met een bijsluiter.
Wat kan ik je zeggen? De man heeft wel duidelijk een beetje ADHD-trekjes zo. Ik denk, had de Riks 10 jaar later gemaakt, ze hadden hem wel medicatie gegeven, denk ik. Het is ook niet het scherpste mes in de lade. Hè? Allee, duidelijk de niet de slimste van de drie, Frankie.
Nee, maar ja, op een bepaalde manier heeft hij dan wel een bepaald leiderschapsmogelijkheid die die andere twee dus niet hebben. Want ja, dat heb ik dan toen ook in een interview met een van een psycholoog gelezen, van ja, Protu had beter M gevraagd. M daar op die bureau gezet.
Dat is interessant.
Want ja, M had ze wel meegekregen.
Ja.
En hij ging, ja, op een of andere manier, hij ging niet die een druk ervaren, die andere als baas ervaren. Hij ging mega blij geweest zijn gewoon. Ja, misschien ging het wel niet goed geweest zijn voor Sammy, die we hem straks kunnen over hebben. Ja, en hij ging dat, ja, wel accepteren en dan, hij ging dat dan niet erg vinden dat die drie uit elkaar gehaald werden. Hij ging dan alleen veel beter. En dan met de nodige begeleiding van Protu ging dat misschien wel goed gekomen zijn. Dus hij zit er ook al voor. Ik denk dat hij ook wel...
Wacht, we zijn nog altijd bezig over Frankie. Hè?
Ja.
Want Frankie is toch die meest lawaai maakt tegen Alain die op de werkvloer
verschijnt. Ja, door de situatie. Hè? Niet omdat hij Alain niet kan. Hè? Ja, hij kan gewoon niet tegen verandering. En Alain staat voor hem symbool voor alles wat er verandert.
Ja.
Gelijk wat er verandert, ook al heeft Alain er niets mee te maken. Ja, jij zit daar als nieuw, dus dat wordt daarop geprojecteerd. Hè?
Ja, en reageert hij geweldig op in het begin.
Ja, soms vind ik in zijn acteren zo, soms komt ze een beetje te veel Wim Oproek naar boven, dat hij zo net iets te vlot wordt. Dus. Als hij zo naar de deur loopt en ze terugkeert, zo, yep, met zo'n schwoenske, alleen Wim Oproek kan. Waardoor dat hij, vind ik, een beetje net zijn
hoofd. Een beetje slapstick, hè, ja.
Met hem?
Ja, je ziet hem dan bijvoorbeeld op rondrijden op zijn bureaustoel, ja, met een vlotheid. Dat is echt zo met zijn, hij wordt betaald, nee, dat is de tweede aflevering.
Dat is zo, ja, nog even niet, hè.
Met zijn Trivial Pursuit plakkaatje voor het venster.
Ja.
En dat is echt, ja, maar echt, dat was echt slapstick, met zijn bureaustoel begint rond te rijden.
Op dat gebied hebben ze wel alle vier de personages, de belangrijkste personages, zo wat eigenschappen gegeven die zodanig overdreven zijn, dat je soms denkt, ja, Jan Eel vond dat leuk om er blijkbaar mee te experimenteren van hoe ver kunnen we die personages laten raar doen. En Frankie is zeker een voorbeeld daarvan, met zijn dierengeluiden die hij maakt op het moment dat hij panikeert. Hij begint daarna gelijk een kat te blazen, hij begint daar zo te piepen op het moment dat hij in paniek schiet. Ja, en vrij overacten met die armen ook heel de tijd. En ja, een beetje kent ze ook soms. Hè. En het is dat ik soms in zijn acteren vind tegenspreken, dat hij soms wel zodanige vlotte beweging maakt, dat hij...
Dat dus je hebt iemand die kind reageert, maar die niet de motoriek van een kind, die
dat soms dat niet heeft. En op zo'n moment, oh ja, het is juist, het is Wim Oproek. Want bij Frankie vergeet ik het soms wel dat Wim Oproek is, dat is wel wijs.
Ja,
ja, natuurlijk
ook... Voor een stuk is een coiffure, hè, ook.
Ja, wel, die krullen brengen mij bij het volgende, ja. Dat ook hier is er een voorloper van. Heb ze een sketch van Eijgens met Van Dessel. Dat is een reunie van een klas, effectief gespeeld door de vier mannen van In de Gloria cast. En ja, we hebben het dus over een In de Gloria scène. En ja, Frank Fokkentijn komt zo binnen met zijn rolstoel, hij heeft zo'n motoaccident gehad en ze gaan hem zo, al sinds de rol die daarin gespeeld wordt door Wim Oproek, ook met exact die krullenkop ongeveer. Toen, op het moment dat ze dat aan het filmen waren, dacht Jan Eelen al, oké, ik ga hem die krul geven de volgende. En Wim Oproek was daar niet content mee. Nee. Hij was niet content dat hij constant die krul moest dragen op de set.
Ja, echt sexy is het niet, hè?
Nee, en het jeukt ook.
Ja. Je kunt misschien toch even communiceren, hè, vriend.
Denk eens even na. Kent je Bryan Adams?
Dan komen we bij het volgende personage, Michel Dretz. Gespeeld door Dirk van Dijk. Ging dus eigenlijk gespeeld worden door Lucas van Nijnen, maar daar gaan we nu niet meer naar verwijzen. Dus Michel Dretz, gespeeld door Dirk van Dijk, is de natuurlijke leider van het eiland. Hij is assertiever en ambitieuzer dan zijn generatiegenoot Guido en heeft veel invloed op Frankie, die erg naar hem opkijkt. Michel pakt graag uit met zijn algemene kennis. Op zijn initiatief spelen de drie vrienden tijdens de voormiddagpauze de dagelijkse kleine quiz Trivial Time. Hij is ook verantwoordelijk voor het kantoormateriaal. Michel Dretz is getrouwd met Sonja. Ze hebben geen kinderen. Hij houdt van rockmuziek en van Bryan Adams in het bijzonder.
Ja.
Dat is de man met de baard. Ja, die zit dus ook aan dat eiland en ja, je ziet dat hij ongeveer even oud is als Guido. Hij werkt er ook iets minder lang, maar hij straalt wel op alle mogelijke manieren uit dat hij daar ja, het meeste weet. Ja, ja. Hij is de man, het alfamannetje duidelijk. Hè.
Ja.
Hij heeft daar blijkbaar al dingen voor gedaan. Hij is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het kantoormateriaal. Dat is daar ooit keer aangeboden, dat ze daar blijkbaar iemand voor moesten hebben. En hij heeft dat op hem genomen. Hij verdiende daar waarschijnlijk niet veel. Ja, dat zal hem geen bonus opgeleverd hebben of zo, maar...
Het levert hem autoriteit op.
Hè? Ja, dat wel, hè, want we zien ook in scène 1, in episode 1, hoe dat hij daar dan mee omgaat.
Ja.
Dat hij daar weer alle mogelijke manieren... een baasje kan in gaan spelen. Mijn theorie is trouwens een beetje dat hij al aan het tellen was, wanneer dan Jean met pensioen ging. En dat hij eigenlijk al aan het denken was, hoe lijkt dat hier... Allee, hoe zorg ik er dat ze mij kiezen als zijn opvolger? Volgens mij was dat echt...
Komt dat uit aan bod? In verdere afleveringen?
Dat zijn ambitie was?
Ja. Want inderdaad, dat zou zichzelf...
Dat wordt niet letterlijk gezegd, ja. Maar ja, ik ben er wel vrij zeker van dat hij daar al op aan het hazen was.
Ja.
Door onder andere dat kantoormateriaal naar hem toe te trekken. Ja, misschien heeft hij nog van dat soort dingen. Ik denk trouwens ook dat eiland 1, eiland 2 en eiland 3, dat hij ook op gebied van anciëniteit is. Hij heeft wel gezegd van eiland 2, dat... We noemen ze Anita, dat ze daar het langst werkt van iedereen. Maar ja, misschien is die in dienst een paar keer... Allee, is zij ook verschoven? Komt ze van een andere dienst en zo? En is eiland 1 effectief? Was dat eerst een dienst met één eiland? En is er dan nog een eiland bijgekomen en nog een eiland? Het zou ook wel ergens kloppen, want die laatste drie van eiland 3, dat zijn wel duidelijk de nieuwste zo.
Ja.
Dus ja, Michel, getrouwd met Sonja, die we dus ook een paar keer gaan zien voorkomen. Ze hebben geen kinderen. We weten nu, hè, ze willen wel één. Ja, en hij houdt van rockmuziek en Bryan Adams in het bijzonder. Dat, ja. Ja, dat wordt ook heel duidelijk gemaakt een paar keer.
Geweldige scène.
Dat hij graag Bryan Adams quote.
Ja.
Ik heb me wel altijd afgevraagd wat zijn echte baard was. We weten dat Dirk van Dijk wel wat kaal is. Hij zal toen misschien ook al wat kaler geweest zijn. Dat is zeker een pruik, maar wat zijn echte baard... Ik denk, ik meen me te herinneren toen, dat hij de rollen die ik van hem zag... Want hij verscheen toen af en toe ook. En ik weet, ik keek ook naar Flieken toen. Daar kwam hij een keer in.
Geen Flieken, ja.
Wel, zo'n keer zo'n rol. Ja, zo. Niet zo groot. Ja, voor één aflevering. En daar had hij ook een baard. En ik peilde hij toen in alle dingen dat hij kwam, een baard had. En dan nu niet meer. Hè. Nu heeft hij ondertussen een paar reeksen. Ik weet niet of je gezien hebt. Hij is nu echt wel hoofdrol in Eigen Kweek. Hoofdrol in... De 13
geboden. Ja, ik had hem gewoon niet herkend.
Een hoofdrol.
Dat is de boer uit Eigen Kweek.
Ja, ja. En wat ik ook een heel goede reeks vind, van Bart de Pauw. Quiz Me Quick, daar heeft hij ook een van de hoofdrollen in.
Ja.
Ja, en nu heeft hij echt zo'n opa-rol. Hè. En je ziet dat op al mogelijke manieren zo. Ja, ook altijd wel een beetje autoritair, nors.
Ja,
ook altijd. En daar is het eigenlijk wel goed in om te spelen. Je ziet zowel scènes, dat is nog wel grappig voor te zien, zowel achter de coulissen scènes van, dan zie je dat hij daar helemaal zo autoritair en zo nors en zo bazig niet is. Dus het is weer de tutske. Hij is ook echt wel een van de nieuwe acteurs, hè, in dat gezelschap. Maar ja, nu over Michel, ja, hij heeft dus die ambities. Ik denk dat hij zijn werk sowieso wel meer meeneemt naar huis dan Guido. Dat hij daar wel, ja.
Vanuit die ambities.
En hij vindt zijn eigen ook echt wel goed. Hij is er wel van overtuigd dat hij alles echt vrij goed doet. Ja. En ik twijfel er een beetje aan wat dat wel zo is. te kunnen dat hij...
Ja. Hij heeft het vooral nodig, hè, om zich beter te...
Ja. En een van de dingen dat hij veel doet, is als iemand zoiets wil zeggen tegen hem, zo eerst afronden waarmee dat hij bezig is. Zo is als we in de auto gaan zitten, dag Michel, en dan zo eerst zijn gordel vastklikken, dag Guido.
Ja, het laken naar hem toetrekken.
Ja, ja, zo. Ja, in alle mogelijke manieren. Ja, en als dat dan een keer niet lukt, om zo de bovenliggende te zijn in een gesprek, dan vindt hij dat heel vervelend.
Ja. Maar eigenlijk, dat ook wel merken, ja.
Maar eigenlijk was Jan Elens zijn insteek om dat een heel laf personage te maken. Dat hij toch, het moment dat hij toe doet, dat hij toch niet durft. Dat hij toch te tactisch aan het denken is, wat moet ik hier doen, hoe moet ik het hier oplossen? En een beetje egoïstisch ook, hoe moet ik het in mijn eigen voordeel draaien? Dat hij dan toch niet doet wat hij moet doen.
En daardoor niet de goede timing heeft, of niet de durf om...
Dat personage heeft geen voorloper, maar ik eigenlijk... voor het eiland Dirk van Dijk niet echt heb geweten dat hij veel in dingen kwam.
Ja, kan ook niet zijn.
Hij was ook dus echt nieuw voor het woestijnvis fictie gebeuren.
Ja. Van Damalijn dus, een groepsmens. En als ik zo rondom mij zie, dan zie ik een groep toffe mensen.
Alain Van Dam, speelt er Tom van Dijk, is de nieuwkomer en de protégé van manager Lydia Protu. Zij werft hem aan om de vrijgekomen plaats van Guido Pallemans in te vullen. Ondanks goed bedoelde pogingen, wordt hij door zijn nieuwe collega's Frankie en Michel niet aanvaard. Vooral Frankie beschouwt hem als een indringer die de vriendschap op het eiland kapot komt maken. Zo wordt Alain stevast de protput genoemd, een bijnaam die hij overhoudt aan het feit dat hij aan de receptie per vergissing naar mevrouw Protput vroeg in plaats van mevrouw Protu, dus een P te veel. De integratiepogingen van Alain komen vaak nogal ongelukkig en onbeholpen over. Ook zijn allergieën voor vlees... koffie, ajuinen, katten en anderen spelen niet echt in zijn voordeel. Alain woont voorlopig terug bij zijn ouders en verwerkt de breuk met zijn jeugdliefde Isabel. Hij houdt van new wave muziek uit de jaren 80. Zijn favoriete groep is de Sisters of Mercy. Dus Alain is de nieuweling die halverwege de eerste aflevering pas geïntroduceerd wordt. Maar ondanks dat hij de nieuweling is, vind ik wel toch een beetje dat je het meest van al als kijker verplicht bent om je met hem... in hem in te leven, omdat wij komen zelf ook niet in dat bedrijf, hè. Wij zijn daar, en zeker door die wat documentaire-achtige camerabeweging, zijn wij zo gelijk aan het zoeken van, ja, hoe zit dat daar allemaal, en wat zijn ze er juist aan het doen, en dan komt hij ook zo, samen met ons, nieuw, we zo rondkijken, en ja, hij is zo voor mij toch wel een beetje de hoofdrol.
Ja.
En hij wordt inderdaad niet zo aanvaard door Frankie en Michel.
Het is ook alle commotie draait over een ander die verdwijnt en over hij die aangenomen wordt. Hij is zo'n beetje de motor ook achter het drama.
De stok in het hoender ook. Ja. Hij is de stok. Ja, en zo altijd dat dan misgaat, dat wordt dan vooral door Frankie en ook een beetje door Michel op hem uitgewerkt. Zo, van ja, het is toch gelijk een beetje zijn schuld, wat hij er niets kan aan doen. Ja. En inderdaad, ze hebben er zo wat figuurken van gemaakt die op alle mogelijke manieren zo... toch iets heeft van buiten de groep staan, want hij is allergisch voor van alles, waardoor dat hij de groep verplicht om bepaalde dingen dan niet te doen. Hij is vegetaar, hij zou blijkbaar volgens die dingen ook allergisch zijn voor vlees, maar ja, dat zal wel niet. En met zijn new wave-achtig, zo half new wave-achtig uiterlijk, ja, dat is ook zo'n typeke van de outcast, zo'n beetje degene die er zo niet bij hoort. Maar anderzijds doet hij zo wel heel veel pogingen om erbij te horen. Waarin dat hij vooral, vind ik, dan zijn eigen veel te veel loopt te verklaren tegen iedereen. Van ja, ik doe zo, want ik heb dit.
Continu zichzelf aan het uitleggen. Ja. Dat is ook een stuk van de comedy, denk ik. Van je verwacht van een nieuwwever iemand die zeer,
introvert.
Ja, introvert, maar toch ook een vrij eigen gedachte en een beetje, bij wijze van spreken, de wereld afwijzen. En hij doet niet anders dan de goedkeuring van de wereld opzoeken.
Ja, dat is inderdaad.
Door zich te verklaren.
Dat klopt ergens niet zo helemaal. hij heeft zo ook wel een paar trekjes en een paar tikjes. Zo heeft hij zo wel zo wel wippend loopkunnen zo. Zo wat bouncend, zoiets onzeker een beetje, maar hetgeen dat vooral gekend is voor hem, is zijn lach, hè.
Die lach
zijn
is
een trekkende lach, zo. Zo. Ja. En,
een new wave paard.
Ja, daarbij kom ik ook weer op zijn voorlopers. Hij heeft eigenlijk ook wel, vind ik, twee beetje voorlopers. De belangrijkste is uit de sketch van In de Gloria, over de Vrouwendag. Heb je die gezien?
Nee, die ken ik niet.
We speelden hem dus ook af op een kantoor waar dan vier mannen samen zitten. Dat is blijkbaar ook wel een van de sketchjes waar dat Jan Eelen heeft gevoeld van het zit hier meer in. En daarin, ja, dat is zo, er installeren zo drie collega's een verborgen camera voor een vierde liggen te hebben. En ja, hij is zo een van degenen daarin zo echt wel de meeloper die zo heel de tijd zijn lach niet kan inhouden. En zo, op het moment dat de grap uitkomt, begint hij zo vreed te lachen en zo. Ook met datzelfde, bijna datzelfde trekkend lachje zo. Dus als iemand zou willen weten waar dat de voorloper van Alain vandaan komt, dan heeft hij nog niet gezien. Dan kun je op YouTube wel een keer in de Gloria Vrouwendag intikken. En ik vind dat hij ook wel, maar dat is misschien puur omdat hij zo altijd wel in het donker gekleed is, wat weg heeft van die gast van Hallo Televisie. Die heeft toch zo ja. Dezelfde, zo, het is arroganter, maar en het is zo wel zelfzekerder, maar hij heeft ook zo'n beetje dat wippend loopje.
Het houdt terug, ja. Nu, ik vind het grappig dat hij allergisch is aan van alles, want die lach kun je ergens nog logisch koppelen aan astma en zo van die dingen.
Ja,
het is een beetje een astmatisch lachje.
Ja, dat hij zo ineens zit. Ja, dat is,
zo, is hij nu aan het lachen of is hij nu aan het steken?
Ja, lach maar, man, lach de lach der dwazen. Niet voor niet, joh. Niet.
Dan komen we aan het volgende personage. We reizen van Eiland. We komen nu aan eiland 2.
Mm-hmm.
Dus eiland 1 was dus die vier eigenlijk kunnen we zeggen. Mm-hmm. En nu komen we op eiland 2, waarvan dat wel de meest opvallende is Sammy Tange, gespeeld door Bruno van den Broeke. Sammy Tange is een beetje zonderling, de zonderling van de dienst. Een rare vogel die in zijn eigen wereldje leeft, maar toch op zoek is naar een beetje vriendschap. Hij is het geliefkoosde slachtoffer voor de grappen en pesterijen van Frankie. Sammy ziet in nieuwkomer Alain een gelijkgestemde ziel en doet er alles aan om bij hem in de gunst te komen. Ja, ik denk dat Sammy Tange toch de grote introductie, de doorbraak van Bruno van den Broeke op tv- en filmgebied was. Want hij zat wel langer in theater, maar...
Zijn eerst echt een grote televisierol. Hè?
Ja. Wel, hij had al daar, en dat is duidelijk zijn voorloper, dus in Van Eigens was hij al, had hij ook al een figuur die er eigenlijk veel van weg had. Die noemde De Confetti, die heeft nooit een naam gehad. En er was een die een café, hoe noemt die café, waar Adriaan van den Hoeve altijd, de Galaxie. Daar kwam hij op een gegeven moment als nieuwe binnen en probeerde hij ook zo direct veel te veel vriendschap te krijgen van die rol van Adriaan van den Hoeve. En zo dat zoekende, dat tegelijk zo zonderling zijn en ook niet afgeven. Hij deed ook zo geen pogingen om niet een rare te zijn. Ja. Maar toch tegelijk zo dicht mogelijk tegen de mensen. Ook zo geen persoonlijke ruimte kennen, want dat heeft Sammy Tange toch ook wel een beetje zo veel te dicht op de mensen gaan staan. Ja, ja, ja. En ja, veel gelijkenissen daarmee. Hij ziet er wel zo wat grungier uit daar. Hij heeft zo een ik weet niet, zo'n geitenwollen trui aan en zijn baard.
Iets meer sociale sector dan
ja, ja,
dan Sammy. Ja.
Ja. Ja, Sammy is zo... Ja, zo eigenlijk toch altijd deftig. Datzelfde blauwe pak ook altijd aan. Maar dat is ja het figuurtje die zo veel voor... Ja, noem het al de running gags of de... Ja, hij komt veel zo voorbij op een kort momentje dat hij zo weer net het grappige nog grappiger of het pijnlijke nog pijnlijker maakt. Je ziet hem ook veel over die kasten en zo
kijken. Kindjes, ja. Hij is heel komisch als decorstuk ook.
Ja, ja. Schuifjes, en hij komt ze voorbij en dan Frankie of Michel, zo, kst, weg. Ja. Hij mag dan niet en hij neemt dat zo gelijk ook wel allemaal gewoon aan. Zo. Want moest ze dat tegen iemand anders zeggen, dan gaan niet, maar tegen hem kunnen ze doen, omdat hij zelf ook al zo raar doet. Mm-hmm. Hij blijkt ook van allerlei raar, ja, een van de grappigste dingen aan hem, vind ik, dat je ziet hem veel van het wc komen. Mm-hmm. En dan zijn das ligt ook zo uit in zijn nek. Van, als hij zo van het wc komt.
Ja.
En hij heeft ook zo'n trekje met zijn ogen. En hij doet ook bepaalde diergeluiden. Frank heeft diergeluiden, maar hij heeft zo... Ja, het is een vogelliefhebber. En hij maakt ook zo geluiden van roofvogels. Zo, ja, hij zo... zo, ja. Zo die schreeuwende... hoe noem je dat? Van die adelaars of zo.
Ja.
Zo dat geluid maakt hij veel. In zijn lach.
Buizerd.
En hij heeft ook zo... Ja, alleen heeft dat zo zijn lach. En hij heeft zo'n... lach, en hoort hij ook regelmatig samenkomen. Ik denk dat toen zo een van de populaire geluidjes voor als je een berichtje kreeg was. Want dat kon toen zo al, hè, dat ze een geluidje instelden voor je berichten. Tegen eind van seizoen 2, denk ik dat dat zo aan het begin was.
Ja, zo'n geluid op uw gsm maakt u ook niet echt populairder, denk ik.
Ja, nee, het lachje van Alain, dat was zo, ja, kon dat zo downloaden als mp3 van de website. Mm. Ja, die website van het eiland, daar kon ook zo, ik weet niet wat dat toen voor gebruikt werd, zo, van alle personages zo een paar quotes, en zo dat lachje van die twee door elkaar. Dan komen we aan het volgende personage van eiland 2, dat is Anita Bax, gespeeld door Rita Bax. Is de oudste in dienstjaren op de dienst. Een minzaam persoon waar niemand last van heeft. Dat is een minder uitgewerkt personage. Een, ja, een wat oudere vrouw die waarschijnlijk een paar jaar nog van haar pensioen afzit. Hm. Nou, die is ook in het verhaal maar een bijrol. Iemand die op de achtergrond voorbij moet lopen. En om het wat goedkoop te houden, is dat eigenlijk gewoon gespeeld door de moeder van Jan Eelen.
Ah, kijk.
Dus Rita Bax, ja, die heeft ook nergens anders ooit gespeeld. Ik denk misschien ook zo in een reeks van hem, misschien ergens op de achtergrond, maar ja. Die heeft verder ook geen acteer.
Edelfiguratie.
Ja, ja. Die zegt ze af en toe al een keer iets. En dat is een. Dat is zo'n personage. Het zit dan nog een moord mogen gebeuren op de afdeling. Ze gaan gewoon blijven verder typen.
Ja.
Strekt daar zo niet echt van veel aan.
Er zijn zo mensen nodig.
Ja. Dus het is wel, ja, tegelijk is ze wel, ja, de moord is misschien overdreven, want ze heeft ze wel iets lief over haar, zo. Ze bedoelt het zeker niet slecht met iemand. Want ze zit dus aan het eiland met Sammy, die ze probeert te accepteren, maar ze heeft er duidelijk haar gedacht over.
Is dat verplicht indringen?
Dan komen we aan het tweede, ja, ook echt wel bijrol. Ook aan eiland 2 zit Hans Rimmer, gespeeld door Peter Keustermans. Hans Rimmer heeft een gesloten persoonlijkheid en praat zelden luid op. Hij heeft met niemand op de dienst echt contact. Hij doet zijn werk en daar blijft het bij. Zijn vader zou de Duitse nationaliteit hebben. Ja, Hans Rimmer is zo mogelijk nog stiller dan Anita. Dat was eigenlijk iemand die ze gewoon nodig hadden om af en toe een keer voorbij te lopen. Ja, ze hadden er namelijk 9 nodig, maar ze hadden verdienen geen echte rol. Peter Keustermans was de producer die was aangesteld om die figurant te zoeken. En uiteindelijk was het gemakkelijkst om het gewoon zelf te spelen, want hij is daar toch op de set. En af en toe ging hij hem dan een keer gaan zetten. En ja, die heeft bijna geen lijnen. Dat is gewoon ja, het type van de collega die met niemand babbelt. Heb dat ook wel echt... Mensen die echt expliciet gewoon hun werk willen doen. En wat Guido ergens ook zou willen. Maar Guido kan dan toch zo hard niet zijn van gewoon stil te blijven. Maar ze kan dat wel.
De kartonnen collega.
Bijna, ja. Maar Hans Rimmer heeft uiteindelijk wel een quote gekregen. Waar de acteur eigenlijk zelf niet zo blij was mee was. Die hem populair heeft gemaakt. Dat is namelijk de zin, is dat verplicht? Dat is een zin die hij zo een paar keer zegt, om zo aan te tonen van, allee, je komt er nu mee iets af, maar ik wil eigenlijk niet meedoen. Hans Rimmer is trouwens het enige personage dat ook wel nog een keer is teruggekomen, namelijk in Callboys, ook eens de laatste serie van Jan Eelen, waarvan ze nu aan het opnemen zijn, of hij komt bijna uit, het tweede seizoen.
Ja.
Het zal vermoedelijk ook wel weer het laatste zijn, hem kennende. En daar is Hans Rimmer de benedenbuur van de 3 of 4 cowboys. Hij is met 3 of met 4? Met 4, hè?
Ik dacht met 4, ja.
Ja. En dus als we goed kijken, heeft hij dus Sinalco verlaten en is hij zelfstandig als boekhouder begonnen.
Ja.
En ook daar is zijn rol
niet
gewoon...
Niet de boekhouder van de cowboys, of?
Nee. Hij wordt daar neergezet als... de tegenfiguur van de cowboys. Dus dat ze in 1 gebouw zitten, dat zijn 4 vrij excentrieke personen met een vrij atypisch beroep. En dan daaronder zit zo'n ubersaaien...
De grijze muis.
Ja, en een boekhouder. En dat is dan Hans Rimmer. Hans met zet trouwens.
Maar laat dat nu toch gewoon allemaal zoals dat nu is? Maak dat toch niet zo moeilijk? Oh, ik heb hier echt geen goestingen.
Oké, we hebben eiland 2 gehad, nu gaan we naar eiland 3. Ik vermoed dus dat eiland 3 er echt maar veel later is bijgekomen. Daar zitten er dus 3 die er echt nog niet zo lang werken. En de eerste is Linda Hombroeks, gespeeld door Tanja van der Sande. Linda gaat door een moeilijke periode in haar leven, vooral omwille van de echtscheidingsprocedure met haar ex-man Roger. Ze is sterk begaan met spiritualiteit en put kracht uit de mystieke beleving van de natuur. In haar vrije tijd is ze beeldend kunstenares. Linda speelt door Tanja van der Sande. Dat is zo, ja, de gescheiden vrouw. Die eigenlijk een beetje gelijk Alain, op een andere manier wel ook haar privé soms iets te veel naar de werkvloer meebrengt. De ene dag is ze vrij blij, de andere dag is ze vrij triestig. En ze wil dat ook wel graag altijd allemaal vertellen. En het is zo'n vrouw die een slecht beeld heeft van de man, duidelijk. Je ziet daar heel veel botsen. Maar dus de enige eigenlijk die zo soms echt wel een beetje de autoriteit van zowel de baas Guido dan, als de natuurlijke autoriteit die Michel en Frankie ook een beetje heeft, haar daar echt, ze protesteert daar echt tegen. Ze stelt er daar wel een keer tegen. Ze durft ook gewoon uitlachen. Maar dat gaat zo niet vanuit een je m'en fout-achtig iets, maar dat gaat meer uit vanuit de mannen zijn allemaal slecht.
Ja.
En dat zit er zo'n beetje in. Zo. Dat is het typische, of als ze bedrogen is geweest of niet, dat weten we niet door Roger. Ja, ze heeft ook iets alcoholisch. Hè. En dat komt er ook wel af en toe een keer in dat ze een drankprobleem heeft, dat ze zich nogal rap laat gaan. Wat dat zo wel wat past bij de rest van haar karakter. Het triestige daaraan is natuurlijk dat Tanja van der Sande nu ondertussen zelf is naar buiten gekomen met het feit dat ze in die periode echt door zo'n periode ging.
Pijnlijk.
Ja, wel, dat maakt het mij wel wat triestiger om dat figuur te zien verschijnen.
Mm-hmm.
Maar ook dat personage heeft voor mij wel voorlopers. De belangrijkste is uiteindelijk Gloria, de kunstenares, die kots kunstwerken maakt.
Dat zit ver, ja. Ja.
Die komt in twee sketchjes zelf voor. En ja, maar dat is dan meer vanuit het feit dat Linda ook kunstenares is. Ik zie in het acteren wel niet zoveel gelijkenissen buiten. Gewoon dat ze ook weer zo iemand neerzet, maar ik heb denk dat ze altijd zo'n figuren ook neerzet. En ik zie er ook wel gewoon een beetje de mami van eigen zin. Daar zit ze niet zo heel erg ver vanaf in, met die rol te spelen. Waardoor dat ik eigenlijk het gevoel heb, ik vermoed dat zij ook geen pruik aan heeft en zo, dat Eiland 3 heeft geen pruik op. Nee, ik pijs al buiten Eiland 1 dat er geen enkele pruik aan te pas komt.
Er is ook niemand die heel dikwijls gewoon zichzelf speelt, qua type, qua...
Maar het lijkt wel zo, ja. Ik denk dat zij...
Nee, wie weet hoe dat Tanja van der Sande echt is, maar je voelt dat er weinig uitvergroting zit in wat dat ze doet. Ik denk dat is wat ik bedoel.
Sowieso, als je Eiland 1 dan wegkijkt en dan Sammy nog, de rest zijn toch al wat minder uitvergrote karikaturale figuur. Zij ook al hebben bij haar wel wat grappige scènes, toch overact zij heel weinig. Daar is bij wel voor gekozen. Omdat, je ziet dat veel in humoristische reeksen. Je moet toch ook altijd een beetje die grappen overkomen door daar een gewonere naast te zetten.
De deadpan sidekick.
En zij zit toch ook iets meer aan die kant.
Ja, maar ik denk dat het een kwestie is van te veel input te vroeg op de dag.
Dan gaan we naar Frederik van Rooij, gespeeld door Jeroen van Dijk, is met zijn 24 jaar de jongste werknemer op de dienst. Hij is nog maar een paar maanden actief bij Sinalco en het is zijn eerste job. Frederik ziet geen enkele reden om zich druk te maken in het leven en begrijpt ook niet waarom iedereen wel zo druk doet. Het kan hem niet zoveel schelen, maar hij is wel gelukkig. Zijn motto is leven en laten leven. Hij schiet erg goed op met Liesje, die ook aan zijn eiland zit. Jeroen van Dijk, dat was voor mij al sinds de eerste keer dat ik die zag acteren.
Ja.
En ja,
hebben we die achteraf nog teruggezien?
Ja, die heeft heel veel nog gespeeld, maar allemaal dingen die mij en u blijkbaar ook niet zo interesseren. Die is na dit eigenlijk, ze beginnen acteren in, zoals David, daarin had hij zelf een hoofdrol en hij heeft lang gespeeld. Want dat was zo'n reeks waar ik echt geen affiniteit, dat ik echt niet zo goed snapte. Hij is natuurlijk wel lang gekend geweest, ook omdat hij getrouwd was met Nathalie Meskens. Dat is nu net voorbij, of een paar jaar voorbij. Waar heeft hij, ja, Ik heb hem nog gezien in zo'n serie, De Smaak van de Keizer.
Ja.
En hij heeft echt nog een grotere ding gespeeld in zo'n allemaal series die een heel ander genre zijn dan dit. En hij had ook zo'n beatbox groepje samen met allemaal acteurs die later in de aflevering nog gaan komen, die allemaal zo'n bijrol hadden. Ja, dat wist ik toen. Ja, hij komt er toen een beetje meer naar buiten. Ik vind dat personage zelf, dus om het nu over personages te hebben, ja, het is er zo een die het inderdaad allemaal niet vrij kan schelen. Hoe dat hij daar, ik vraag me dan af, wat heeft hij nou gestudeerd om dan dat daar te komen doen?
Hm?
Die heeft gelijk voor gemakkelijkheidsoplossing gekozen. Die heeft waarschijnlijk veel meer kwaliteiten dan dit.
Maar hij laat ze niet echt zien op een bureau.
Nee, en hij wil toch gelijk ook niet. Hij wil even op zijn gemak chillen. Ik weet niet, hij wil ook niet te veel. Ja, dat gaan we wel nog veel zien in botsingen met andere personages. Hij heeft totaal geen ambities.
Hm.
Wat hij van ja, de vorige personages wilden ook zo graag onder werk doen en met rust gelaten te worden. Ja, voor hem is dat zo. Ja, het is eigenlijk wel allemaal saai. Hij doet mij eigenlijk een beetje denken aan Tim uit The Office. Maar dan een paar jaar ervoor. Want zitten ze in een Tim aan te komen, zo.
Ja.
Ja, hij heeft duidelijk nog een druk sociaal leven ernaast. Hij gaat nog veel uit. Hij komt zeker één keer met een kater toe op het werk. Ja, dat is voor de groep natuurlijk niet zo interessant om daar zo één bij te hebben. Maar hij komt wel overeen met Liesje. En die twee samen hebben wel al de leuten. Daar zitten eigenlijk ook een beetje gelijk de kijker naar al de rest te kijken. En zo van, wat gebeurt er hier,
Ja. Aan de ene kant moeten we iets minder doen en aan de andere kant iets meer. Is dat dan eigenlijk niet zinloos?
Liesje Walschaerts, gespeeld door Ann Miller, werkt op de administratie van Sinalco Medics, vooral in afwachting van een betere, meer avontuurlijke toekomst. Gelukkig is er vrij om wat mee te spelen, te roddelen, te lachen, de tijd vol te maken. Ja, bij haar zie je dus inderdaad, zij staat een paar jaar verder dan vrij. En zij begint zich te vervelen, zij wil iets anders, maar waarschijnlijk is ze ondertussen buitenshuis gaan wonen. Ja, ze zit wel met die kosten en al, dus ze kan niet zomaar daar weg. En ze hoopt wel iets anders, ze heeft waarschijnlijk... Ze doet mij dus op die manier dus denken aan Dawn uit The Office. En ja. Zij heeft eigenlijk ambities om iets artistiek misschien te doen, iets, ja, alleszins iets waarin dat er veel minder gemakkelijk binnen geraakt. En ze is eigenlijk een beetje gefrustreerd, maar ze proberen te relativeren door haar wat te amuseren. En gelukkig heeft ze aan haar eiland nog een... En Melinda komt ze ook wel nog zo van overeen. Gelukkig is er daar... Hè? Ik heb wel het gevoel dat dat sowieso een eiland is, maar dat er niet zo vrij vooruit gegaan wordt.
Ja, de echt pliksbewuste zitten.
Nee, zitten daar al. Ze gaan elkaar ook niet motiveren om wat meer te doen of zo. Ze heeft ook een klein beetje weg, vind ik, van Joke uit In de Gloria, uit de sketch met de tak. Zeker omdat je dan de figuur van Tom van Dijk hebt, die daar dan zo... Want ja, we hebben ze nu allemaal apart besproken, de verschillende van de eilanden, maar Jan Elen heeft hem dan geamuseerd met overal lijntjes tussen te trekken en wat gaan we hoe laten evalueren van de relatie. En we gaan dan zien dat ja, Alain, ten opzichte van haar... Ja, hij moet zich wel bewijzen, dat is zo'n meisje, dat is zo... Ja, daar wordt er leuk gespeeld met de spanning die je daartussen krijgt. Zo.
Die nooit opgelost wordt.
Jawel.
Toch?
In seizoen 2 wel.
Ah.
Ja.
Spannend.
Ja, ik denk dat het best is dat we het niet erger maken dan het al is. Willen we dat afspreken?
Dan komen we bij het laatste personage waar we op voorhand willen naar kijken, bij Lydia Protu. Lydia Protu, gespeeld door Sien Eggers, is het afdelingshoofd van de administratieve diensten van Sinalco Medics. Het zijn vooral de beslissingen van mevrouw Protu die elke keer weer voor opschudding zorgen. Zij slaagt er niet in een serene werksfeer te creëren, ook al omdat ze zich vaak laat leiden door haar intuïtie en haar buikgevoel. Lydia Protu heeft vooral te grote ambities voor de dienstadministratie, waar de meeste mensen eigenlijk gewoon hun werk willen doen. Ze promoveert Guido Pallemans tot diensthoofd, omdat ze van hem geen tegenkanting denkt te krijgen voor haar wilde plannen. Haar speciale aandacht voor Alain van Dam doet hem ook meer kwaad dan goed. Ze lijkt in controle, maar is het zelden. Dus ja, Lydia Protu zit niet in die ruimte. Ze wordt veel gezegd boven. We kunnen ook veel zien in de aflevering. Allee, als je zo naar buiten kijkt, zo de import-export zit op de gelijkvloers. En Lydia Protu zit boven. Er wordt veel gezegd, ik moet naar boven.
Ja.
En ik denk dat die import-export waarschijnlijk dichter bij het magazijn moet zijn.
Dat komen we niet te weten, hè. Ja.
Het wordt ook soms gesproken over een archief, waarvan we soms keer beelden zien, daar staat blijkbaar een kopieerapparaat. En, maar dus Lydia Protu, die staat daarboven, maar ze heeft dus blijkbaar nog diensten onder haar. Daar zien we dus nooit iets over. Maar buiten import-export is er nog heel veel administratie. Dat was het als zijn HR dan waarschijnlijk.
HR, ja.
En wat komt dan ook bij? Van administratie.
Wel, ik weet het niet, wie telt er de winst bij een bedrijf? De accounting en alleen de
ja, die dingen hebben ze ook allemaal niet. Ja, dus, maar daar zien we nooit iets over.
De gewone mensen even te raden naar hoe dat dan werkt. Ja,
ja, alleszins, zij is verantwoordelijk voor de opschudding uiteindelijk, hè, door de verkeerde mensen te verplaatsen. Ja. Ook haar manier van ontslaan van de genre, dat gaan we zien. Dat is ook niet echt.
Wat interessant is, het zijn haar beslissingen die de motor zijn van trauma, maar het zijn dan eigenlijk zo'n beetje de karakters van de personages die ervoor zorgen dat het drama alleen nog uitvergroot
wordt. Ja, escaleert, ja, zeker. Ja, zij wil graag, ja, je ziet dat ook, dat ze spelen daar een beetje met de typische managerspraat, maar dat is wel grappig als je zo dingen die je in een teamdynamiek, dat je daar zo wel mee gaat spelen, maar je gaat dat al zojuist gaan toepassen op een zo, ja, iets dat eigenlijk gewoon moet draaien, waar dat ook de mensen zitten die zo willen werken. En dan krijg je, ja, dan krijg je iets verkeerd en dan ga je eerder gaan negatieve dynamiek creëren. En daar heeft Jan Eelnem serieus mee geamuseerd met wat ze zij allemaal doet op korte tijd. Met daar zo'n teambuilding activiteit te gaan organiseren, maar er zelf maar half mee te maken te hebben.
Ja, ze is en veel eisend, ja. Maar van de kant weegt ze er ook wel haar botten aan. Hè.
Ja.
Maar ik denk dat hij veel werkt met die contrasten. Bijvoorbeeld, ze staat op haar strepen en inderdaad, ze wordt verondersteld van een boel te lijden. Maar van een andere kant is zij ook enorm door haar emotie geleid. En als Tanja van der Sande een half artistiek of half wollig boomomarmend personage speelt, dan is Protu dat zeker ook. Hè.
Dat komt er ook in. Dat Protu daar gevoelig voor is voor hen dan. Dus Linda, haar artistieke dingen, van alles daarmee komt, Protu vindt dat goed, hè?
Ja.
Ik denk dat dat haar
diepere motivatie is om Alain te willen beschermen en Alain haar Poulain.
Ja, dat is ook een van de dingen van, hij wordt daar dan niet aanvaard, maar degene die daar dan boven staat, die vindt hem dan, ik weet niet, wijs, ja. Waardoor dat hij zo toekomt gelijk zo'n van, hè? Maar hij is dat helemaal niet. Maar zo de negatieve dingen heeft hij er wel van.
Ja.
Ja, zo de voordelen krijgt hij helemaal niet.
Mm.
Maar de negatieve dingen van zo de lieveling te zijn van, die heeft hij dan wel, ja, buitenkundig zijn, het feit dat hij aangenomen wordt.
Mm.
Daarvan zie ik ook een voorloper van Lydia Protu, want Sinegers komt ook een keer in de Gloria, bijna volledig zo gekleed. En dan is ze zijn schepen van cultuur van Ransbeek.
Ja.
De mevrouw van Agalef. En ja, volledig ook zo in het groen, met diezelfde pruik bijna. En toch een beetje dat gedrag ook en zo.
Dus het zou nog kunnen zijn dat het eigenlijk zij is achter haar uren.
Nee, daar noemt ze mevrouw Adams.
Ah, mevrouw
dus
Adams.
Officieel is zij dat niet.
Allee, met de A van Agalef, ja.
Ja, van Agalef, hè. Ja. Dus zo'n beetje die uitstraling heeft ze dan. Ja, dus we hebben nu de belangrijkste dingen van de personages besproken. Van de belangrijkste personages tenminste. En we kunnen nog een paar algemene dingen bespreken, voordat we dan volgende aflevering echt scène per scène, aflevering 1 gaan beginnen overlopen.
Mm-hmm.
Dus het eerste wat ik gewend al een beetje vermeld, de stijl van filmen en montage, wat deed dat bij u toen je dat zag?
Ik moet zeggen, aangezien dat dat mijn stil niet is, ik ben meer een auditief persoon, jij bent meer een visueel persoon, heeft me dat eigenlijk niet echt opgevallen. Allee, gevoeld wat dat heel belangrijk is, en dat herinnert toch ook wel een klein beetje aan het theater weer, dat je zo bijna een deurencomedie effect hebt, door de verschillende locaties op een bureau. Hè. Het feit dat die in een bureau van Guido, dat daar een raam tussen zit, dus dat er dingen zijn die kunnen niet gehoord worden terwijl er wel dingen gezien worden, dat er mensen kunnen gezien worden terwijl ze zich niet bewust zijn dat ze gezien worden. Dat zijn zowel dingen die echt wel uit de klassieke comedy komen, maar die, ja, door hoe dat zo'n eiland georganiseerd was, plotseling extra... samenvallen van dat werkt gewoon. Het heeft, op dat vlak ligt het niet zo ver van de collega's, waar je exact hetzelfde hebt van die glazen bureaus, waar dat je dan
bepaalde basisdingen heb je er al hetzelfde van, hè. Maar dan,
maar qua montage of qua kutten of weet ik veel wat, ga je daar ongetwijfeld meer over
melden hebben. Ik ben daar echt naar beginnen kijken als een vervolg van In de Gloria. En nu werd het ineens, in plaats van een sketchje van 7 minuten, werd het ineens een serie met 7 aaneensluitende afleveringen. Hm. Dus als je dat achter elkaar zet, is dan een lange film van 3 uur. Dus dat was zo'n overschakeling. Diezelfde humor proberen gebruiken. En ja, ik al ontgoocheld dat In de Gloria geen vervolg meer kreeg. Ja, ik moest al hopen dat dit, het feit dat van Canvas naar Toon TV1 ging, maar al duidelijk voor het grotere publiek. Ik weet dat ik de eerste aflevering, maar dat heeft echt geen aflevering geduurd, had ik in mijn heen echt last met dat overacten. Ja. Ik vond echt dat ik bijna naar Samson en Gert zat te kijken. Ik kreeg bijna dat. Maar dan kwamen er toch eens een paar dingen. Voor mij, kijk, ik ga een beetje vooruitkijken. De scène met de perforator, waarbij dat je dat spelen met die max-verhouding en dat, ja... Uiteindelijk was ik dan toch wel binnen de eerste aflevering overtuigd. En zo'n paar dingen vielen mij dan op. Zo, het feit dat ze met die ramen dat hij van spreekt, zo die ramen binnen het kantoor, dat ze zo regelmatig zo van die pans van buiten die ramen zo doen, waarmee dan ze toch een beetje dat documentaire gevoel gaan.
Ja.
Dat vond ik wel leuk werken. Maar dat maakte mij dan op zo'n dubbele manier nieuwsgierig naar dat bedrijf, omdat er zo bepaalde dingen totaal onbeantwoord blijven, die ik echt gewoon wil weten. Van, wat is dat daar eigenlijk? Maar ja, dat doet er eigenlijk niet toe, want hij heeft dat al in interviews toegegeven.
Dus wat bedoelde dan eigenlijk met documentaire, de visuele stijl, dat er dingen getoond worden waar dat je vragen bij stelt, maar ja, die niet noodzakelijk onmiddellijk met de aflevering te maken of met de plot te maken hebben.
Ja, dat het zich voordoet alsof dat een uitleg is van, kijk, een bedrijf werkt zo. En dat toepasbaar is op meer. Dat je een inkijk krijgt, en dat je toch een beetje dat realistische toch krijgt. Zo. Ja,
gelijk dat er een volledige backstory is van wat Sinalco eigenlijk doet.
Ja.
Dat,
juist. En wat ik ook wijs vind, als er zo een paar dingen die dan teruggaan naar Van Eyges, dat er zo een paar settings zijn waarin dat personages toch in de camera kijken en tegen elkaar babbelen. Het zijn 2 settings die zo regelmatig terugkomen. Het eerste is dat ze mensen die in de auto naast elkaar zitten. Ja, komt trouwens in veel meer series voor dan alleen daar. Maar dat is toch dat wijze effecten zo. Dat ze zo gelijk een poppenkast worden opgezet, zo. En die andere, dat is natuurlijk een heel leuke terugkerende. Dat is de wc.
Ja, dat is zo gezegd in de spiegel staan te kijken, maar eigenlijk tegen elkaar.
Ja, ze zal er anders in staan te wassen. En je ziet nooit geen kraan.
Dat is een zeer sterk staaltje van hoe dat fictie werkt. Want inderdaad, als je daar zit naar te kijken, zit je op geen enkele seconde, van geen enkele moment kwaad bewust dat die spiegel is daar niet.
Die kranen, die zijn er niet. En dan, en dan zit dat geluid van dat wc doorspoelen en dat. Maar tegelijk heeft dat iets super ouds, hè. Ja, ze hadden dat inderdaad in de collega's ook al kunnen doen, hè. Dus dat er daar dan gesprekken plaatsvinden.
Maar het interessante is, ik kan mij zeer goed herinneren dat het wc in de collega's ook echt wel een meeting place is, maar dat ze daar gewoon ja, tussen de kabintjes, ik denk niet dat er één scène in zit die gefilmd is, gelijk hier, waar dat je ze frontaal krijgt, alleen zogezegd gefilmd vanuit de spiegel. Daar zie je echt mensen, ja, bijvoorbeeld aan de handen droger staan of voor een kabintje. Allee, zo zit het toch in mijn geheugen.
Ja, wat dat hij, daar houden we dan bij scène per, allee, als we scène per scène doorlopen, wat dat hij vrij graag mee werkt, is zo, wat dat in de collega's ook hebben natuurlijk, dat is zo naar zo'n hoogtepunt, waar dat ineens zoveel mogelijk personages op één plaats worden gezet. Zo.
Hoe bedoel je?
Ja, bijvoorbeeld ja, de eerste aflevering. Het eindigt met dat ze allemaal samen in dat klein kotje daar staan. Zo.
Ja.
En waarschijnlijk ja, dat hij van in begin zit. Oké, ik moest op een gegeven moment allemaal daar samen hebben. Zo. En, ja. Ja, dat vind ik leuk om dat te zien. Zo, dat hij daar iedere keer naartoe werkt.
Maximum theatraal effect van de clue van de aflevering. Gelijk dat je daar inderdaad op het einde van de aflevering 0 Frankie Ed die... ongelooflijk theatraal begint te zingen, is het iets opera-achtig of wat is het?
Ja, ik weet al wat nummer dat is, ik heb het al opgezocht.
Ah, kijk, de specialist van
het is geen opera. Nee? Het klinkt al wel opera-achtig.
Musicals, man. Nee.
Nee, het is een jaren 60 nummer.
Ah, maar dat zijn de hoogdagen van de opera, in de jaren 60.
En dan de muziek gedaan door Dominique Pauwels, die ook de muziek voor In de Gloria en Alles Kan Beter, de Pappenheimers, de Mol, Man met Hond. Dus ja, heel veel van Woestijnvis heeft hij de muziek van gemaakt. Ja, ik vond dat mij totaal niet stoorde, heel goed passend. Op het moment dat het nerveus moet zijn, is het nerveus. Op het moment dat je zo even een rustmoment hebt, ligt er zo een laagje ja, feel good over. En de tune is niet meezingbaar, maar dat... Want dat is bijvoorbeeld bij de Gloria. Daar hou je dat wel.
Ja.
Daar heeft hij zo, ja, ook voor iets wat er zoveel nervositeit in zit. Maar hij werd er minder zot van.
Ja, wel. En misschien een beetje om die reden. Omdat het wat tussen sfeerschepping en tussen echte muzikale identiteit in zit. Hoe zou ik zeggen? Het heeft te veel identiteit om puur sfeerscheppend te zijn voor mij. En dat heeft dan te maken met het feit dat... Ik heb het al plastieken muziek genoemd. Je zou het ook kunnen elevator music. Het heeft iets heel...
weinig ziel.
Het klinkt echt alsof dat uit een goedkoop synthesizer van zoveel jaar terug. Wat dan natuurlijk ook het geval is. Je hoort... Mensen die met muziek en muziekinstrumenten bezig zijn, gaan dat er wel heel gemakkelijk uithalen, denk ik. Je hoort dat er geen budget is om dat treffelijk op te nemen met verschillende muzikanten. En misschien is het wel zo gebeurd. Maar het klinkt vrij cheap. En dat is geen enkel probleem natuurlijk, maar daarvoor vind ik hem dan net iets te aanwezig. Gelijk. Dus voor mij doet het hem... De muziek doet het dan niet helemaal voor mij, nee.
Oké, daarmee hebben we deze aflevering kunnen afsluiten. En de volgende keer gaan we erdoor. Door echte aflevering 1 gaan we ze scène per scène analyseren.